Wat leuk dat je luistert naar onze Eerste Roer podcast. In deze aflevering praten wij met expert en universitair docent Jelle van Buren over het maatschappelijk ongenoegen en complottheorieën ten tijde van COVID-19. Wat speelt er eigenlijk? Is er wel een probleem? En wat kunnen wij professionals doen? Je hoort senior trainer en ontwikkelaar Carlijn van der Boon in gesprek met Jelle van Buren.
Jelle van Buren, goedemorgen. Welkom en fijn dat je mee wil werken aan deze podcast.
Ja, goedemorgen. Dank voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan. U bent universitair docent in Leiden en u heeft veel onderzoek gedaan naar extremisme, maar ook bijvoorbeeld naar policing, politiesamenwerking, promotieonderzoek naar complottheorieën en op dit moment bent u daar ook mee bezig. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ik ben in 2011 begonnen aan een proefschrift. Toen keek ik naar wat we toen systeemhaat noemden. Boze, woedende burgers met een heel groot probleem met de overheid, dan wel het systeem. Maar wat niet zo goed te plaatsen was in de bekende ideologieën die wij altijd bekijken, zoals links of rechts. Dus het was een beetje onduidelijk waar nou die enorme woede en soms haat vandaan kwam. En daarbinnen ben ik gaan kijken naar de rol die complottheorieën daar wellicht in speelden, als een soort versneller of een soort aanjager van wat begint als, zeg maar, gewoon wantrouwen wat mensen kunnen en mogen hebben in de overheid of in de regering, naar een meer systematisch wantrouwen en een systematische woede op die overheid. Dus zo ben ik langzaam in dit onderwerp gerold.
Nou, hartstikke interessant en super actueel natuurlijk ook. Er is op dit moment heel duidelijk van alles aan de hand buiten de reguliere stromingen die we kennen als het gaat om radicalisering. Dus links, rechts, milieu, jihadisme en er is natuurlijk nog veel meer. Maar in de laatste DTN van de NZTV hebben ze het expliciet over maatschappelijk ongenoegen en radicaliseringstendensen ten tijde van COVID-19. Mijn eerste vraag is, zou u kunnen vertellen wat er wat u betreft speelt op dit moment?
Ja, de hele coronacrisis is een soort perfect storm geweest voor zowel maatschappelijk ongenoegen als ook voor allerlei complotdenkbeelden. En wat wij heel vaak zien is dat complotdenkbeelden, complotideeën ontstaan, maar ook dat mensen daar ontvankelijker voor worden als er hele ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden, die mensen moeilijk vinden te begrijpen, die ingrijpend effect hebben op hun leven of op de maatschappij. En waarbij men in eerste instantie wat twijfel heeft of wat wantrouwen heeft bij de officiële verklaringen van de autoriteiten. Nou, als je kijkt naar maart 2020. De halve wereld of zelfs de hele wereld gaat in lockdown. Dat is natuurlijk een ontzettend ingrijpende gebeurtenis, niet eerder vertoond. En dat alles zou dan komen door een of ander vaag virus uit China op een lokale markt. En op wonderbaarlijke wijze is dat plotseling overal op de wereld terechtgekomen. En leidt het ertoe dat de samenleving op slot wordt gegooid. Dat is hoe dan ook ingrijpend in het persoonlijke leven van mensen. Je bedrijf gaat op slot, je kunt niet meer naar school. Je kunt niet meer met elkaar plotseling de kroeg in of al die leuke dingen doen. Waarvan we altijd dachten van ja, dat hoort gewoon bij het leven. Daar denk je bij wijze van spreken niet eens over na. Dat is normaal, dit is ons leven. Nou, dat is in één klap allemaal weggeslagen op basis van een onduidelijk virus. De autoriteiten zeggen zelf, wat denk ik op zich wel terecht is, maar zeggen zelf ook van ja, we moeten nu beslissingen nemen terwijl we misschien maar over 50% van de informatie beschikken. Dus daarmee ontstaat eigenlijk ook ruimte om te denken van ja, maar misschien zit het heel anders. Of misschien klopt het helemaal niet wat de regering doet. Nou, dan zie je ook nog eens dat er per nooddecreet wordt geregeerd. Dat staat natuurlijk haaks op het democratische rechtsorde zoals we hem kennen. Dat is ook heel erg ingrijpend. En heel veel mensen hadden ook nog eens heel veel tijd over, want je zat gedwongen thuis. En dan zit je in die omgeving en de invloed van de social media, waarop ontzettend veel complottheorieën rondzwerven. Al die dingen bij elkaar hebben gemaakt dat er onrust is. Angst voor de toekomst, wat gaat dat brengen? Heb ik straks nog een baan? Kan ik nog naar school? Wat betekent dit voor mijn kinderen? Wat betekent dit voor mijn toekomst? Wanneer houdt dit op? En niemand weet het. Dus die onrust en die angst voor de toekomst zit erin. En dan krijgen mensen allemaal alternatieve verklaringen aangeboden. Dat het heel anders zit dan de overheid beweert. En dat dit eigenlijk allemaal niet nodig is. En dan de laatste stap, dat dit onderdeel is van een groot complot om eigenlijk de vrijheden van de burgers af te nemen.
Oké, dankjewel. En als ik het goed begrijp, er zijn veel verschillende stromingen, toch? Dus je hebt QAnon, theorieën over pedofiele netwerkingen, 5G, NOS is fake news, viruswaarheid. Hoe hangt dat allemaal samen? Of hangt dat eigenlijk samen of is het iets heel anders?
Eigenlijk hangt het allemaal niet samen, maar je kunt het allemaal heel makkelijk met elkaar in verbinding brengen. En dat is ook echt zo'n, zeg maar, zo'n haast kwaliteit van de betere complottheorie. Het is een soort grabbelton waarin iedereen wel iets kan halen wat aansluit bij jouw hoogstpersoonlijke grief of ongerustheid of vrees voor de toekomst. En tegelijkertijd, het is ook een soort, ja, haast een soort lijm die al die vormen van ongenoegen en boosheid en onrust met elkaar verbindt. Dus ja, heeft 5G iets te maken met de deep state uit Amerika? Nee, ogenschijnlijk niet. Maar het appelleert eigenlijk allemaal aan dezelfde onderliggende boosheid, de onderliggende angsten. En op die manier raken die dingen in feite met elkaar verknoopt, want het gaat om die onderliggende zaken die erin zitten. Voor de rest hebben ze puur op zichzelf staand, niet zoveel met elkaar te maken. Maar daarom moet je die complottheorieën ook nooit proberen te begrijpen uit, zeg maar, de letter van wat er precies geschreven staat. Maar vooral je heel goed kunnen voorstellen wat eronder ligt en waar de aantrekkingskracht zit. En die aantrekkingskracht, het voldoet aan een vergelijkbare behoefte. En dan is het ook heel menselijk om daar gewoon allerlei dingen aan te verbinden die ergens aan hetzelfde sentiment appelleren.
Oké, dus als ik het goed begrijp, er is veel onrust, er is veel onzekerheid over de toekomst. Het leven is zeker niet meer zoals we het gewend zijn en planbaar zoals we misschien wel hoopten of dachten dat het was. En de verklaring van de overheid en de media die we krijgen regulier, die voelt een beetje ongrijpbaar en daar kunnen we niet zoveel mee. En er zijn heel veel alternatieven die misschien wel interessanter zijn en meer ingaan op dat gevoel van onmacht dat we hebben.
Ja, complottheorieën geven eigenlijk een ontzettend mooie schematische verklaring voor wat er gebeurt. Heel duidelijk wat goed is en wat fout is. Wie de schuld heeft, hoe het wel zit. En dat geeft mensen het idee dat je weer wat controle krijgt, weer wat grip krijgt op die verwarrende werkelijkheid waar je in terecht bent gekomen en waarin je op zoek gaat naar houvast. Nou, complotverhalen, hè, dat is een soort nieuw groot verhaal waarin op een hele overzichtelijke manier wordt uitgelegd en verklaard hoe het zit. En dan is het idee dat er ergens een kwaadaardige elite is die dit allemaal heeft veroorzaakt, doelbewust. Dat is op een bepaalde manier natuurlijk ook bedreigend, maar het maakt het ook weer heel erg overzichtelijk, die maatschappij. Dus daar voldoen die complottheorieën aan, maar we moeten ook niet vergeten, het komt ook op een ondergrond van maatschappelijk wantrouwen dat al veel langer bestaat. Er is al veel langer wantrouwen en soms fundamenteel wantrouwen tegen de overheid, tegen de media, tegen de wetenschap, tegen deskundigen, tegen politie, het Openbaar Ministerie. Al die maatschappelijke instituties die zijn voor een deel van de bevolking al veel langer een steen des aanstoots waar men gewoon echt niet meer in gelooft. Dus zonder die onderliggende sentiment van wantrouwen tegenover de overheid of het systeem, als dat er niet was geweest, dan hadden die complottheorieën ook veel minder makkelijk kunnen landen. Dus hierin zie je ook, eigenlijk dit is een manifestatie van een maatschappelijke ontwikkeling die al veel langer gaande is.
Oké, dus er is al een wantrouwen richting de overheid. En op die voedingsbodem valt nu de coronacrisis met alle onzekerheden die daarbij komen kijken. En dat landt nou, zeg maar, in een goede voedingsbodem om breder te verspreiden.
Ja, dat heeft een versterkend effect en een versnellend effect. Iedereen kan er iets uithalen, iedereen kan er iets op projecteren. En het wordt allemaal verbonden met dat idee dat de overheid eigenlijk niet probeert met vallen en opstaan het beste te doen voor de samenleving en de burgers, maar eigenlijk een vuil spel speelt, een hele andere agenda volgt en afhankelijk van de complottheorie en afhankelijk van hoe ver die gaat, worden er dan andere motieven opgevoerd waarom deze crisis bestaat en welk doel die eigenlijk zou dienen.
Mm-hmm. En in een democratie zijn natuurlijk basisvoorwaarden dat het mogelijk moet zijn om tegenspraak te geven aan de overheid. Gezonde kritiek, kritische vragen moet je kunnen stellen. Hoe onderscheidt dit zich daarvan?
Ja, het is ontzettend moeilijk om dat onderscheid haarscherp te maken. Omdat het inderdaad zo is dat een democratie die heeft ook kritische burgers nodig. We willen ook graag dat mensen kritisch zijn en niet zomaar alles aannemen. We hebben zelf ook eigenlijk heel lang geroepen dat de burger ook meer op eigen benen moet gaan staan. Minder naar de overheid moet kijken, zelfredzaam zijn, de eigen verantwoordelijkheid nemen. Nou, dat doen mensen ook op dit moment. Hele lange tijd kun je dat nog steeds omschrijven als terechte kritische vragen die worden gesteld, waar ook helemaal niks mis mee is. Het begint te verschuiven naar complotdenken en meer hermetisch complotdenken. Als op een gegeven moment een soort absolute wij-zij tegenstelling wordt gecreëerd. Dus echt dat idee dat er één kleine kwaadaardige elite is die het volk probeert kapot te maken. Het begint meer een complottheorie te worden als er ook wordt gesproken over heimelijke intenties. Dus mensen zitten achter de schermen, in het geniep, in het geheim, samen te zweren tegen jou. En als er ook de intenties kwaadwillend zijn. Je kunt heel veel kritiek hebben op het huidige coronabeleid van de overheid. Je kunt je afvragen of nou wel de juiste keuzes worden gemaakt. Je kunt je afvragen of de schade op de langere termijn niet veel groter is dan wat we nu proberen te voorkomen. Dat zijn allemaal hele legitieme kritische vragen. Maar dan ben je het gewoon oneens met overheidsbeleid of je staat een ander beleid voor. Dat is iets anders dan stellen dat de overheid eigenlijk kwaadwillende intenties heeft met dit hele coronabeleid. En dat men er bijvoorbeeld op uit is om of stiekem een vaccinatieplicht in te voeren, of alle vrijheden van burgers af te nemen, of de bevolking onder totale controle te stellen. Dus de heimelijkheid, mensen spannen in het geniep samen met kwaadwillende intenties. En het is ook doelbewust handelen. Dit is echt wat men wil. Als je die drie elementen bij elkaar ziet komen, dan begin je meer te spreken over complottheorieën.
Helder verhaal. Dank u wel. En is het eigenlijk een probleem?
Dat is heel moeilijk aan te geven, juist ook omdat die grens heel ingewikkeld is tussen kritisch denken en complottheorieën. We moeten het risico vooral niet gaan overdrijven. Mensen zijn vrij om te denken wat ze willen en dat moeten we vooral zo houden. En als mensen in complottermen de maatschappij begrijpen en omschrijven, dan mogen ze dat gewoon doen. Daar moeten we gewoon echt niet meteen op aanslaan. Er kunnen op termijn wel wat risico's in ontstaan. Op de langere termijn is er toch een risico dat als al het wantrouwen uit de samenleving verdwijnt, of als al die instituties eigenlijk bijna geen legitimiteit meer hebben onder een flink deel van de bevolking, dan krijg je een onprettige samenleving. Dus dat is het risico op de langere termijn. Als dat wantrouwen zo fundamenteel wordt en zo structureel, dat een deel van de samenleving zich eigenlijk afkeert van al die instituties. Dus dat is het risico op de langere termijn. Op de kortere termijn kunnen er soms natuurlijk wel incidenten zijn. Die hebben we op dit moment ook gezien. Er zijn zendmasten in de fik gestoken. Dan ga je echt de grens over. Er zijn politici belaagd en bedreigd op straat en thuis. Dan ga je een grens over. Mensen die bij de teststraten werken of voor de GGD werken, worden soms persoonlijk belaagd en geïntimideerd. Dus daar zie je dat in die hele maatschappelijke dynamiek, die onrust die er op dit moment is, dat dan soms eenlingen of hele kleine clubjes mensen al wel op de grens van de wet opereren of er overheen gaan. Nou, ook dat moeten we niet groter maken dan het is, maar het is er wel en zeker die intimidatie van mensen, van deskundigen, van politici, maar ook van journalisten, dat gaat natuurlijk wel alle democratische grenzen over. Dus dat risico is reëel. Daar zien we nu de voorbeelden van. Het is nog te overzien. Het is nog niet gigantisch groot. Maar dat is wel iets waar we heel goed naar moeten blijven kijken.
Ik hoor u zeggen, het is nog niet gigantisch groot. We moeten dit goed in de gaten houden. Als u zo naar de trend kijkt, wat verwacht u dan van de nabije toekomst?
Ja, ik heb nooit die kristallen bol, hè, waarin ik alles kan voorspellen. Als ik die nou eens had, dan zou mijn kostje gekocht zijn. Ik denk dat heel veel bepaald zal gaan worden door hoe het komend half jaar, het komend jaar, het verder gaat rond corona. Komt er wel of niet een vaccin? Is het een betrouwbaar vaccin? Is het een werkzaam vaccin? Slagen we erin om genoeg mensen in de samenleving ervan te overtuigen dat het zinvol is om je te laten vaccineren? En kunnen we langzaam eigenlijk weer een beetje terug naar wat we gewend waren in de samenleving? Stel dat dat min of meer slaagt, dan verandert er natuurlijk wel iets in die dynamiek en die maatschappelijke onrust. Want plotseling ontstaat voor mensen weer het perspectief dat ze hun bedrijf weer open kunnen gaan doen, dat ze gewoon weer iedereen kunnen gaan opzoeken wanneer men daar zin in heeft, dat je weer naar je feesten en je evenementen kunt gaan, dat het nachtleven weer wordt opgestart. Dan verdwijnt er natuurlijk wel iets wat op dit de motor is van heel veel onrust. En ik denk dat heel veel mensen dan ook gewoon hun leven weer oppakken en verder zullen gaan. Wat je wel kunt voorspellen is dat rond dat vaccineren een hele hoop maatschappelijke onrust zal gaan ontstaan, omdat er al een tendens is in de samenleving om heel kritisch te zijn op vaccinaties, uit heel veel verschillende gronden. Daar zit soms ook behoorlijk hard complotdenken in. Maar er zijn ook heel veel mensen die hebben twijfels bij het inspuiten van een chemisch goedje in zichzelf of hun kinderen, omdat ze bijvoorbeeld veel meer geloven in natuurgeneeswijzen, of twijfels hebben bij de veiligheid van het vaccin. Dat zijn allemaal hele legitieme zorgen. Maar dat is wel natuurlijk ook een speelveld waarop mensen weer kunnen de onrust kunnen gaan proberen aan te jagen. Dus dat zou dan weer een soort net andere dynamiek in het leven kunnen roepen. Maar op het moment dat we weer enigszins terug kunnen gaan naar het maatschappelijk leven zoals we het kenden, dan zal dat een gedeelte van de huidige dynamiek weghalen en zal het allemaal wat rustiger worden. Met één kleine uitzondering. Niemand weet nog precies hoe hard de economische en sociale crisis gaat worden als het gevolg van alles wat er nu gaande is. En dat kan ook weer heel dicht bij mensen komen. En dat kan natuurlijk weer een andere dynamiek in het leven roepen. Dus dat zijn de dingen die je ongeveer kunt voorspellen, die je ongeveer kunt zien aankomen. Hoe dat in praktijk precies uitpakt, dat is heel moeilijk te zeggen.
Helder verhaal. U heeft geen kristallenbol. Maar als we met z'n allen weer een wat stevigere basis hebben, dan zou het weer een beetje moeten afzwakken met de heftigheid hiervan.
Ik denk dat heel veel mensen bovenal verlangen naar hun oude leven. En als je dat weer terugkrijgt, dan zal er ook veel van het ongenoegen of verdwijnen of afvlakken. Dan heb je ook minder reden om boos op het malieveld bij elkaar te komen. Nogmaals, als het een grote sociaal-economische crisis wordt, dat zal ook wel weer zijn effect hebben. Maar op dit moment die onrust, die onzekerheid, waardoor ook gewoon die opening is voor allerlei alternatieve verhalen en verklaringen, die dynamiek zal wel veranderen op het moment dat heel veel mensen gewoon hun leven weer kunnen oppikken. En dat is uiteindelijk wat de meesten van ons gewoon willen. Weer terug naar je normale leven.
Oké. Okay. En nou, stel je bent professional of schoondochter of nou ja, in je privéleven of werk, maakt eigenlijk niet uit. En je komt met iemand in aanraking die duidelijk maatschappelijk ongenoegen heeft en in jouw ogen vrij vergezochte theorieën uit. Iets wat in jouw ogen een complottheorie is. Heb je tips? Wat kan je doen en wat kan je misschien beter niet doen om deze persoon niet helemaal kwijt te raken?
Ja, tip 1. Vermijd zo lang mogelijk het gebruik van het woord complottheorie. Want aan het woord complottheorie hangt een ontzettend negatieve lading. En als je tegen mensen zegt dat ze in complottheorieën geloven of dat ze die verspreiden, dan gaat eigenlijk de deur al dicht. Mensen willen dat niet horen. Ze vinden dat ze dan in een hoek worden gezet. En het klopt, het woord complottheorie is geen compliment. Als je dat iemand verwijt, dan is dat negatief bedoeld. Nou, zo'n negatief begin van een gesprek, is natuurlijk een garantie voor een mislukking. Niemand vindt het leuk om op zo'n manier aangesproken te worden. Dus vermijd dat. Vermijd ook zeg maar, al het snelle morele oordeel. Dat mensen die daarin geloven dat die de zaakjes niet helemaal op orde hebben. Of dat ze niet helemaal lekker in hun hoofd zijn. Of dat ze de boel niet snappen. Vermijd ook het paternalistische toontje. Ik zal je nog één keer uitleggen hoe het wel zit. Daar reageren mensen ook nooit goed op. En ook dat snap ik heel erg goed. Het allerbelangrijkste is dat je erin verdiept. Dat je echt oprecht wilt weten wat erachter zit. Wat drijft dit nou aan? Waar zijn mensen bang voor? Waar maken mensen zich boos voor? Waar komt dat wantrouwen vandaan? Dat zijn namelijk allemaal dingen waar je het wel met elkaar over kunt hebben. Omdat iedereen zich daar ook wel iets bij kan voorstellen. Angst, onzekerheid voor de toekomst. Twijfel aan het overheidsbeleid. Twijfel aan waar dit allemaal moet eindigen. Dat zijn dingen die we allemaal kennen. Als je op die manier met mensen gaat praten en de discussie aangaat, dan is er in ieder geval iets van contact mogelijk. En dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait. En ik denk ook niet dat je als doel moet stellen om per se een complotidee uit iemands kop te willen praten. Want dat waarderen mensen over het algemeen ook niet. En die snap ik ook. En waarom zou je? Je kunt er wel wat van gaan zeggen op het moment dat dat complotdenken leidt tot hele extremistische ideeën. Maar dan gaat het over de extremistische ideeën en niet zozeer over het onderliggende complotdenken. In een aantal complotten op dit moment zie je toch het antisemitisme weer binnensluipen. Dat kun je wel benoemen en daar kun je het wel serieus over hebben. Over wat je daarvan vindt en dat dat eigenlijk een grens is waar je niet overheen moet willen gaan. Of een beetje gaan flirten met geweld. Of dat er een burgeroorlog moet komen. Of dat soort dingen. Daarvan kun je gewoon heel normaal aangeven dat je dat een raar idee vindt. Of afvragen of mensen zich wel realiseren wat ze zeggen. Vraag het gewoon. Is dat nou echt wat je wilt? Is dat nou echt waar je op hoopt? Nou, waarschijnlijk niet. Dus op die manier kun je het hebben over wat eronder ligt. En kun je op het moment dat voor jezelf persoonlijk of professioneel een grens wordt bereikt, kun je die grens ook heel duidelijk aangeven. Maar dat gaat dan niet in het algemeen over het probleem van complottheorieën. Nee, dan moet het gaan over hele concrete uitspraken of handelingen die eigenlijk de grenzen van de democratische orde overgaan of die democratische normen en waarden in twijfel trekken. En daar kun je altijd een discussie over hebben.
Mooi. Dus u zegt, ga niet in discussie over of het nou een complot is waar iemand in gelooft, maar zoek naar waar de ander bang voor is. En als je dan iets tegenkomt waarvan je denkt, hey, nu gaat het mij inhoudelijk echt te ver, dan kan je dat wel aangeven van mens tot mens.
Ja, dat is het belangrijkste eraan. En het gaat niet alleen over angst of bang zijn. Mensen kunnen ook gewoon grieven hebben, kunnen ook terecht boos zijn. Als jouw mooie bedrijfje kapot gaat, ja, natuurlijk ben je dan hartstikke boos. Dat is niet alleen een soort vage angst, soms is dat hele concrete boosheid. Maar over die concrete boosheid kun je het hebben, want ik denk dat we ons allemaal kunnen voorstellen dat zoiets verschrikkelijk is. Of als je niet meer naar je hulpbehoevende ouders kunt in een verzorgingstehuis. Dat zijn allemaal dingen die heel dicht bij mensen liggen en die hen gewoon raken. Dus hè, ja, het gaat ook over onzekerheid, over de toekomst, twijfel, angst, maar soms ook over boosheid en grieven, waar we ons allemaal eigenlijk wel wat bij kunnen voorstellen.
Mooie toevoeging. Dankjewel. Wat willen complotdenkers eigenlijk? Wat is hun intentie?
Het is denk ik heel belangrijk dat we ons realiseren dat het ook heel vaak gaat om mensen die gewoon maatschappelijk betrokken zijn. Die heel erg voor rechtvaardigheid zijn. Die zich oprechte zorgen maken over maatschappelijke ontwikkelingen of over de toekomst of over hoe deze hele crisis uitpakt. Dat is in feite een positieve intentie die mensen hebben, een positieve motivatie. En het is per definitie prettiger om in te gaan op een positieve motivatie of een positieve intentie dan alles meteen in een soort negatieve context te plaatsen. dat is ook weer een punt waarop je met mensen in gesprek kunt gaan of waar je het gewoon met elkaar over eens kunt zijn. Omdat het positief is als je oprecht zorgen maakt over een maatschappelijke ontwikkeling. Vervolgens kun je het erover hebben of de analyse die wordt gebruikt, waar komt dit vandaan, of je het daar wel of niet mee eens bent. Maar daar kun je gewoon een normale inhoudelijke discussie over voeren, zoals je dat ook op andere terreinen voert. En dan kun je het ook hebben over mogelijke oplossingen, of de beste manier om met dit soort dingen om te gaan, of hoe je je dan voorstelt wat jouw droombeeld zou zijn van die rechtvaardigere samenleving bijvoorbeeld. Op die manier kantel je de discussie, zet je het in een veel positievere context, doe je ook recht aan de meeste mensen, want de meeste mensen die zitten hier niet negatief in, ook niet als het soms wat ongelukkig uit de mond komt. Tegelijkertijd is er ook een andere werkelijkheid, maar dat zien we natuurlijk vaker in het algemeen, waar je het hebt over processen van radicalisering of extremisme. Er kan een groep mensen zijn die al zo ver dit pad is afgelopen en al zo vast zit in eigenlijk een hele extremistische manier van naar de wereld kijken. Ja, die bereik je op een gegeven moment ook niet meer met een goed gesprek, hoe goed bedoeld ook. Dan komen andere grenzen in zicht. Maar dan heb je het echt over een hele kleine minderheid.
Dus een hele kleine minderheid is al zo ver dat die echt over de grenzen van de wet gaan en niet met een goed gesprek terug te halen zijn.
Nou, misschien niet eens zozeer de grenzen van de wet, dat hoeft nog niet eens per definitie, maar die zitten zo vast in hun hermetisch complotdenken, die ga je op geen enkele manier ooit nog op een andere gedachte brengen of een andere nuance er weten in te brengen. Is dat per definitie dan meteen heel erg zorgwekkend? Ja, dat hangt er toch ook weer van af of mensen wel of niet consequenties uit die ideeën halen. Of er ook gedragingen op volgen, wat ze doen met dat denken. Er zijn ook mensen die zijn overtuigd van een aantal hele grote heftige complotten, maar die brengen de volgende dag gewoon de kinderen naar sport, die betalen gewoon hun belastingen, die hebben gewoon hun baan. Ja, helemaal niks mis mee.
Juist, dus complotdenken is niet hetzelfde als iets doen dat problematisch is.
Nee, er zit altijd een verschil tussen ideeën en handelingen. En sommige ideeën kunnen risicovol zijn omdat ze bijvoorbeeld extremistisch zijn. Of omdat daar bijvoorbeeld een ondemocratisch doel in wordt geformuleerd. En daarom moet je er dan wel naar blijven kijken. Maar het is niet hetzelfde als er ook naar handelen. En bij handelingen wordt het over het algemeen natuurlijk ook wat concreter wanneer de grens in zicht is.
U zegt de democratische rechtsorde, daar kan het een beetje aan gaan schuren. U heeft het over delegitimisering van de media, wetenschap, overheid. Hoe zou dat tot uiting kunnen komen? Of is dat iets waar we niet veel zorgen over moeten maken? Of, nou, wat is daar aan de hand?
Elke samenleving heeft baat bij sterke instituties. Het is vaak een heel vaag begrip, maar we merken het pas als we ze kwijt zijn. Dus een wetenschap die probeert goede kennis te produceren. Media die proberen goed verslag te doen van wat er in de samenleving gaande is. En ook kritisch kijken naar de macht, in welke hoek die ook zit. Dat zijn hele belangrijke dingen die een samenleving bij elkaar houden. Het is wel eens geformuleerd als het zijn de steunberen van een samenleving. En die uiteindelijk ook een soort basisvertrouwen in de samenleving kunnen aanbrengen. En zonder dat basisvertrouwen wordt een samenleving heel erg onaangenaam. Dus op het moment dat eigenlijk die legitimiteit van die instituties te vaak, te lang, te hardnekkig, te structureel ter discussie wordt gesteld en mensen daar steeds meer het vertrouwen in verliezen, dat leidt tot een onrustige samenleving, een gepolariseerde samenleving. En eigenlijk raken we ook iets wat ons verbindt, raken we kwijt. En dat is op de langere termijn een van de meest ingewikkelde fenomenen om grip op te krijgen, maar die wel belangrijk is. Je kunt het heel erg met elkaar oneens zijn, maar zolang je het nog over ongeveer dezelfde feiten hebt, zolang je het over nog ongeveer dezelfde werkelijkheid hebt, is zo'n discussie, ook als die heftig en principieel is, nog steeds democratisch in te bedden en op een democratische manier uiteindelijk tot een soort slotsom te brengen. Maar als wij het gewoon helemaal niet meer eens zijn over die gedeelde werkelijkheid. Als mensen in totaal verschillende werkelijkheden gaan leven, waarin werkelijk geen enkele gezamenlijke bodem meer is op basis waarvan je kunt discussiëren en uiteindelijk ook kunt kiezen en besluiten nemen. Dat is een situatie die we nauwelijks kennen, maar waarvan wel te voorspellen valt dat dat heel erg ingewikkeld is om dan nog iets van een samenleving in stand te houden waarin mensen zich, ook al verschil je van elkaar, toch ook nog onderdeel van voelt. Dat je met elkaar toch ook nog iets gezamenlijks deelt. En dat je uiteindelijk er gezamenlijk toch ook op de een of andere manier uit moet zien te komen. En weer een stap verder te kunnen zetten. Als je dat kwijtraakt, en dat is nauw verbonden met het vertrouwen in instituties, dan raak je op termijn heel erg veel kwijt.
Dus dat moeten we niet willen?
Daar moet je absoluut niet naar toe willen. Het gebeurt al, dus wat dat betreft is het iets wat al gaande is en wat ook niet heel snel zal verdwijnen of wat ook niet heel makkelijk te stoppen is. Maar we moeten wel met elkaar er goed over nadenken wat die consequenties in de toekomst zijn en op welke manier, maar daar heb ik ook geen makkelijk antwoord op welke manier je toch kunt proberen weer iets van dat institutionele vertrouwen terug te krijgen.
Is er een steentje dat je daar zelf aan kan bijdragen? Gewoon als mens of als professional?
Ik denk dat de instituties zelf daar wel degelijk ook nog iets aan kunnen doen. Want zoals we al eerder constateerden, er is een grens, een vage grens tussen kritisch denken en complotdenken. Er is heel veel kritiek mogelijk op de instituties. De overheid en allerlei overheidsorganen zijn heel erg technocratisch geworden. Staan op hele grote afstand van de burger. Er wordt vaak vanuit een soort blik van wantrouwen naar de burger gekeken. Of als een soort potentiële fraudeur. Of als mensen die niet zelfredzaam genoeg zijn. En die altijd maar naar die overheid kijken. In die verhouding tussen instituties. Het zijn vaak, is dat de politiek, maar ook de uitvoeringsorganen. Daar valt echt wel heel erg veel aan te verbeteren. Als je op dit moment kijkt naar de parlementaire commissies over de toeslagenaffaire, maar ook de uitvoeringsorganisaties, de problemen daarmee. Daar zijn dingen gewoon echt misgegaan en er is ook al jaar in jaar uit voor gewaarschuwd. De instituties hebben wat dat betreft zelf ook wel echt herstelwerk te verrichten. En ze zullen opnieuw, en dat zijn ze niet gewend, maar opnieuw eigenlijk hun eigen legitimiteit moeten gaan aantonen en bewijzen. En opnieuw nadenken wat er van hun kant eigenlijk nodig is om dat wantrouwen stapje voor stapje toch weer te gaan herstellen. Dat is een ingewikkelde discussie, dat is een brede discussie. Er moet heel veel aan te pas komen om eigenlijk dat om te draaien in een meer positieve richting. Maar dat is wel iedereen die daarbij betrokken is en die zich zorgen maakt over wat er op dit moment gaande is. Die zou heel erg op zo'n manier moeten gaan denken in plaats van alleen maar te doen alsof het probleem ligt bij die rare burgers die plotseling allemaal complottheorieën hebben omarmd.
Dit is denk ik heel relevant voor een groot deel van onze luisteraars. De meeste werken voor Rijksoverheid. Als ik dan samenvat het antwoord op de vraag wat jij kan doen, dan is het belangrijk om niet te snel te denken, deze persoon vertrouwt me niet en denkt in complottheorieën. Maar het is vooral belangrijk om je af te vragen ook, wat van deze kritiek is terecht en hoe kan ik eventueel beter naar de burgers waar ik voor werk luisteren? Vat ik het zo goed samen?
Ja, en dat zal heel erg worden bepaald door de positie waar je in zit. Als je veel op straat bent en gewoon veel contact hebt met burgers, dan heb je per definitie een persoonlijker contact met mensen. En dan is het ook veel makkelijker om op een goede, constructieve manier met dit soort dingen aan te gaan. Maar burgers hebben natuurlijk ook heel veel negatieve ervaringen met gewoon een anoniem overheidsloket. Waar je al mazzel hebt als je überhaupt nog een keer een menselijke stem aan de telefoon krijgt. En wat er dan gebeurt, en ook dat kun je mensen niet kwalijk nemen, zo werkt dat gewoon, is dat al die ervaringen zeg maar bij elkaar opgeteld worden en dat alles is de overheid of dat zijn jullie. Dus je moet je er ook op kunnen instellen dat je een hele hoop boosheid over je heen krijgt over dingen waar jij persoonlijk echt helemaal niks niet mee te maken hebt, waar jij ook niet voor verantwoordelijk bent en wat je eigenlijk zelf ook heel liever heel anders georganiseerd zou zien. Maar daar kan je dus wel op aansluiten. Daar kun je wel iets op zeggen. En dan wel proberen duidelijk te maken dat er ook nog wel weer een verschil is tussen dat anonieme overheidsloket die onbegrijpelijke brieven schrijft. Of die meteen ervan uitgaat dat jij iets fout hebt gedaan als er een keer ergens een stukje informatie ontbreekt of wat dan ook. En de mensen die veel meer op, ja, in de haarvaten van de samenleving, om dat woord maar weer eens te gebruiken, veel directer dat contact hebben met de burgers. Want ik denk dat op dat punt er ook nog steeds heel veel goed gebeurt. En ik denk dat er heel veel professionals juist ook gemotiveerd zijn om die betrokken professional te zijn die er is voor de mensen. Maar er is ook een groot gedeelte van de overheid, daar wordt gedacht in managementtermen, die zijn op afstand komen te staan van de burgers. Technocratisch, afstandelijk, daar zit het probleem.
Ik heb veel van u geleerd. Ik hoop de luisteraars ook. Heel erg bedankt.